Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
Mijn naam is Lisbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
Kortie Media.
Dit is de Help, ik heb een puber podcast. Mijn naam is Kluun en in mijn boek schrijf ik hoe het allemaal hoort. En in de podcast vertellen we hoe het er in werkelijkheid aan toe gaat. En wie zijn we? Ik zit hier samen met mijn co-host Ivanka van der Zwaan, columnist, schrijver en bovenal pubermoeder. Ivanka, hoe was je week in het gezin zo?
Nou, heel goed eigenlijk. Een beetje moe ben ik, want er kwamen wat verstandskiezen door bij een van mijn kinderen. Dus we gingen naar de kaakchirurg en vannacht was een moeilijke nacht qua pijn. Maar het was ook, ik had ook een leuk momentje daardoor. Dat klinkt misschien een beetje hardvochtig, maar dat was er niet.
Ja. Weet je wel. Nee, maar we kennen je wel, dus het, het is wel in lijn. Het is wel een patroon.
Ja, precies. Ja, dus ik beleefde veel plezier aan haar pijn. Nee, het was. We kwamen bij die kaakchirurg. Ze zouden eentje uithalen. Uiteindelijk heeft hij er twee uitgehaald. En toen ik moest eventjes mee nog naar binnen. En zoals artsen dat doen, dat weten wij natuurlijk als volwassenen. Als iemand ligt, krijg je nog zo'n extra check. Dus die chirurg vroeg: wat is je naam? Wat is je geboortedatum? Wat is je postcode? En toen keek ze hem aan, dan gaf ze geen antwoord. En toen zei ze: ik ga heel eerlijk met je zijn. Dit geeft mij heel weinig vertrouwen.
Nee. Ja.
En ik toen drong het tot me door dat ze echt het idee had van: die man heeft geen idee. Ik heb toch gewoon net een intake gehad. Mijn dossier ligt hier. Hij heeft geen idee wie hier ligt. Maar ik vond het gewoon leuk dat ze zei: ik ga heel eerlijk met je zijn.
Ik vind die zin zo leuk. Ik ga heel eerlijk met je zijn tegen die chirurg.
Dat geeft mij heel weinig vertrouwen.
Ik vind het leuk om in het voetbalstadion, als iemand staat in te gooien, dat je gewoon zegt van het eerste: ik ga heel eerlijk met je zijn, ik heb hier geen vertrouwen in.
Ja. Ik ga deze ook onthouden, maar ik snap het wel. Dus ik heb het even uitgelegd dat moest, zodat ze niet het verkeerde been afzagen.
Als je voor verstandskies komt. Ja,
precies. Ja, en hoe was jouw week?
Nou, wij zaten in een soort week die symbolisch is voor de overgang. En dat is wel ook een mooi bruggetje naar waar we het vandaag over gaan hebben. Voor de overgang dat die pubers langzaam gaan ontpuberen. En het ging om drie verschillende. Nummer 1, die nu keihard aan het werk is om zijn eindexamen te halen. En dat gaat goed. Hij is echt, dat is helemaal goed. Maar die is allemaal plannen aan het maken. Waar gaat hij werken? Wat gaat hij doen en zo? En met wie gaat hij reizen? En hij wil ook een taalkursus in Costa Rica bijvoorbeeld. Echt heel erg leuk. Maar nummer 2, de dochter, die is al een paar maanden weg. Die snowboardinstructeur in Oostenrijk. We zijn ook een paar dagen er geweest, mijn vrouw en ik en stiefzoon. Maar die heeft de smaak nu zo te pakken. Als het seizoen is afgelopen, ongeveer over een week of twee. Dan wil ze naar Thailand en daarna wil ze naar Bonaire. Dus mijn vrouw die schrikt ineens van een soort cold turkey. Van, ik vind het wel leuk dat ze eigen gang gaan. Maar het gaat nu wel heel hard.
Ja,
zo.
En dat is ook wel een gruwelijk empty nest. Dat ze niet gewoon uit huis gaan alleen, maar gewoon naar de andere kant van de wereld.
En
ja.
Weet je, ik was al wel gewend. Nou, was ook niet het eind van de wereld. Want ik woon in Amsterdam. Mijn oudste dochter die woont in de Watergasmeer. En mijn andere in Amsterdam-Noord. Er zit wel zo'n rivier tussen, maar die zie ik regelmatig. Maar dit is wel een andere koek, ja. En dan hadden we ook nog dat de jongste, die wordt 16 en die ging een feestje plannen. En daar zijn we in onderhandeling ook met de ouders van de vrienden van, ja, hoe gaat het allemaal met de sterke drank en zo? En hoe houden we dat? Dus het was echt een soort symbolisch van, ja, ze zijn geen 13 meer.
Nee, ja, van dat je echt een helemaal nieuwe fase ingaat.
Precies. En nou ja, en dat is eigenlijk, we gaan het hebben over tussenjaren vandaag, hè?
Ja.
Ja.
En, maar jij bent dus al een beetje geroutineerd met die tussenjaren. Of zijn dit is natuurlijk één tussenjaar en één... Nee, want van jouw stiefzoon is ook eigenlijk... Dus en, die is een tussenjaar, niet een stiefjaar. Is alles met stief eigenlijk?
Als je dan, alles als je,
een stief tussenjaar is die aan het plannen. Ja.
Stief ontbijt. Nee, want mijn oudste dochters die hebben ook gereisd. Een tijd in. De een heeft een tijdje in New York en toen is ze in Berlijn gaan wonen, net in corona ook. Ik ben er wel wat. Ik vond het ook wel spannend. Maar dan ga ik straks ook een schrijfsel over dit onderwerp hebben. Dus niet het gras voor mijn voeten wegmaaien, alsjeblieft.
Nee, ik vraag niks.
Nou, daar gaat. Hey, ja. Als puberouder sta je natuurlijk soms met je handen in het haar. En de moeilijkste fase is het loslaten. Hoe moeilijk is het om erop te vertrouwen dat je kind, die tot voor kort alles deed wat we onder de noemer oliedom zouden kunnen scharen, die de stomste dingen doet en waarvan je altijd, hoe krijg je het voor elkaar? Denk je nou nooit eens na? Dat kind gaat ineens zich losmaken en gaat naar het buitenland of gaat in ieder geval een jaar doen wat hij of zij zelf wil. En verbijsterd vraag je af, hoe moet dat nou? Kan dat wel zonder mij? En voordat we... En eigenlijk dacht ik meteen, toen ik dit stukje schreef, dacht ik meteen, Ivanka, is dat nou voor moeders moeilijker dan voor vaders als die kinderen zich los gaan maken? Of ben ik nou een ouderwetse male chauvinist, mansplaining, anti-woke man?
Poeh, nou, ik weet het niet. Ik weet alleen dat ik het zelf moeilijk vind. Maar of het... ik denk wel dat er relatief meer moeders zijn die zeg maar misschien wat dichter op hun kinderen zitten. Dus zich wat meer met dingen bemoeien. En dan is denk ik weggaan moeilijker. Maar specifiek over een tussenjaar, denk ik dat vaders en moeders dat allebei op hun eigen manier wel ingewikkeld vinden hoor. Ook als ze ver weg zijn. Mm-hmm. Ik moet zeggen dat ik zelf het wel. Ik heb zelf ben heel veel pad geweest op mijn middelbare school, tussenjaar, na mijn studie. Zodat ik het heel erg altijd toejuich. Maar nu heeft een van mijn kinderen, die heeft dan niet echt een tussenjaar, maar die is nu voor de derde keer gestopt met een studie.
Oh ja.
Dat is ook een soort van tussenjaar eigenlijk. En ik was zelf heel erg van, oh, laat er gaan. En je moet ze helemaal dat allemaal zelf laten ontdekken. Maar ik kom er toch een beetje van terug. Want ik vind het wel, dus het is een beetje wat anders dan loslaten. Maar je hebt loslaten van je kind, die de wereld gaat verkennen. En je hebt het loslaten van bemoeien. Met hoe die het invult.
Weet je wat ik hoor? En dit wordt misschien wel de meest anti-woke dingen die we hebben. Mm-hmm. Even voorzichtig zeggen weer. Een vriend van mij is gescheiden al jaren.
Ja.
En kind die is nu 16. Twee dochters, 16 en 17 geloof ik, of 15 en 16. En toen in begin na zijn scheiding merkte hij dat die kinderen heel graag bij de moeder waren.
Ja.
En moeder was daar ook eerlijk gezegd beter in dan hij, zei hij ook eerlijk. Maar nu, zei hij, krijg ik het voordeel langzaam. Ik ben minder bemoeierig en ik denk, oh joh, deels uit luiheid, deels uit filosofisch oogpunt. Oh, dat komt allemaal wel goed. En het komt meestal ook goed natuurlijk. Hij zei, nu merk ik dat die kinderen juist meer naar mij trekken. Omdat papa zich met niet zoveel bemoeit. En mama, die bemoeit zich over. Die wil alles weten en die wil alles zeggen. Dus dat er een soort omslagpunt komt waar die puber zelf denkt, ja, ik wil het gewoon zelf doen. Dat, wat denkt u daarvan, mevrouw van der Zwaan?
Nou, ik herken dat zeker ook met gescheiden ouders. Ja? Ik denk dat dat de grootste pijn is van degene die regels heeft of die een visie heeft over hoe de dingen gaat. Dat je dan dat gevoel hebt van, ja, ik snap wel dat je naar die ander wil. Of dat je bij mama, of meestal is mama denk ik trouwens.
Hè?
Ja, dat je daar nu wil zijn. Want daar. Nou, ik denk trouwens over meer mogen is denk ik eerlijk gezegd vaker de vader. Dat je daar meer de ruimte hebt, dat je dingen
dat
mag.
Denk ik. Nee, dat klopt.
Precies. Dus maar ik denk dat je als kind wil je inderdaad wel naar de plek waar je de meeste ruimte hebt.
Op die leeftijd, langzaam.
Ja. Maar denk jij dat vind jij het als vader makkelijker als je het vergelijkt met je ex-vrouw en je vergelijkt met Anne om de kinderen los te laten?
Ik vind echt mijn ex-vrouw en Anne vind ik allebei hele goede en lieve moeders. En dat
nu
is niet
komt er iets niet zo moois, denk ik. Als het zo ingeleid wordt. met alle respect.
Nee, maar ik merk wel Ik heb, nou, laat ik zo zeggen, toen die kinderen 13, 14 waren en zo. Ja, ik heb ook wel, toen ik was zwaar. Ik ben 12 jaar geleden of 11 jaar geleden gescheiden. En ik was echt heel erg druk bezig met mijn carrière en zo. Ik vond het ook niet zo heel erg dat ze 2 dagen in de week bij mij waren.
Ja.
En ik ben wel, denk ik, iets vrijer in de zin van, kijk maar ook wanneer je komt. En ook bij mijn oudere kinderen die al de deur uit zijn en zo. Ik ben wel iets beter in loslaten. En het is niet een soort gevangenis of zo, hoor. Maar mijn vrouw is echt, ja, ze heeft gewoon, haar moederhart doet echt gewoon wel pijn. En gelukkig is het tegenwoordig FaceTime. En nu een van die kinderen 3 maanden weg was. Ze zei ook toen we in Oostenrijk aankwamen. Zij was 2 dagen eerder in Oostenrijk. Toen ze haar dochter weer zag, zei ik heb gewoon gehuild. Zo.
Ja.
Nou, dat heb ik niet zo snel. Ik vind het wel heel leuk.
Nee, dat snap ik
dus
helemaal.
Het is echt het moederhart, denk ik. Als je het ook anders vindt, misschien ben ik egocentrischer dan. En ik hoor dat wel van meer. Er zijn niet zo heel veel mannen in mijn omgeving die zeggen, oh, ik vind het zo erg dat empty nest. Heel veel zeggen ook wel, ik vind het ook wel goed. Terwijl die moeders er vaak iets meer tijd voor hebben om aan te winnen of nodig hebben.
Nou, of misschien zit er ook wel verschil tussen. Hè? Dus dat vaders wel met zo'n tussenjaar bang zijn van gevaar, enge dingen. Dat je op dat, of heb je dat?
Nou,
jou kan het echt niks schelen.
Ho, niet gaan framen nu. Dit vind ik echt. Dit is zo kort door de bocht.
Ik probeer nu echt iets te bedenken wat wel erg is.
Nee, ik weet wel toen onze oudste die ging reizen. Die ging naar Honduras. En Honduras staat wel bekend als een land dat best link is. Ja. Alleen als vrouw. En dus wij hebben. En mijn ex. Maar toen dachten mijn ex en ik dachten daar precies hetzelfde over. We hebben wel gezegd, joh. Luister schat, dat is wel een land waarin het, waaraan als je er gekleed bij loopt zoals je altijd in Amsterdam doet, wat hier heel normaal is, gelukkig, dat daar net in het cultuurtje dat je dan iets wil. Dus let wel echt een klein beetje op. Maar dat gaan we straks ongetwijfeld ook horen van onze expert, hoe die daarover denkt. Misschien zit ik ons in te verkopen.
Ja, dat ze gewoon lekker lift in Honduras, ja, hartstikke goed idee.
Het is allemaal goed gekomen trouwens. Ja. Ook, dus, en ik was er ook heel trots op. Maar hey, we hebben op Instagram weer gevraagd van, het gaat over tussenjaren vandaag. En het nut en het gevaar en wat je daarvan vindt als ouder en noem maar op. En er kwamen een aantal vragen binnen. Ik vind het ook wel leuk om van jou, Ivanka, laten zeggen. Iemand zegt, ja, ik heb zelf ook het tussenjaar gedaan. Hè. Ik was uitgeloot voor vervolgstudie. Ik ben au pair geweest. Ik vond een aanrader. Maar mijn zoon heeft het over een tussenjaar waarin hij in de horeca wil gaan werken. En dat vind ik zo'n slecht plan. We zouden hem daarvoor echt het huis uitsturen. Kortom, vinden jullie dat het zo uitmaakt, zo'n tussenjaar? Ivanka?
Nou, dat vond ik wel eigenlijk. Dus ik bemoeide me er best wel mee. Ik promote het ook heel erg bij mijn kinderen. Dus die zijn er helemaal niet zo enthousiast over een tussenjaar. En dan was ik al aan het gillen van, je moet een tussenjaar doen. En wat ik heb gedaan. En dan ging ik vertellen over dat ik heb rondgereisd. En dat ik au pair ben geweest. En toen op een gegeven moment zei mijn zoon, die wilde gewoon graag na zijn school verder gaan met studeren. En toen was ik weer met allemaal gidsen in het rond aan het zwaaien. Want ik zei, je moet ook naar het buitenland. En toen zei hij tegen mij, maar mama, ik wil echt liever niet naar Afrika. Dat was voor mij wel echt een trigger. Van toen dacht ik, dit is toch erg. Hij denkt gewoon dat hij verplicht daar 4 maanden scholen moet schilderen, omdat zijn moeder dat zo leuk vond. Dus dat we vanaf dat moment, nu mag, zou in principe geen tussenjaar, wel tussenjaar, horeca. Ik zou zeggen, bemoei je er niet mee. Inspireer een beetje, maar met mate. Dat is mijn tip.
Met mate. Ik snap hem.
Ja, je vroeg niet echt een tip, maar het is een ongevraagde tip.
Nee, ik vind het fijn. Ik heb niet van niks een co-host natuurlijk. Ik wil wel tips hebben. Er moet wel een beetje wijsheid. Niet alleen wat ze in de brabbelen.
Dit was mijn grote wijsheid. Ja. En maar hoe zit jij hierin? Heb jij je mening over?
Ja, ik merk, laat ik zo zeggen, ik heb er moeite mee met lanterfanten.
Ja,
en ik weet ook,
ik.
Ieder mens heeft daar recht op. Maar als het voor mijn neus gebeurt, vind ik dat soms wel moeilijk. En ik weet dat doen ze allemaal en lang in bed en dit en dat. Dus ik kind dat naar zegt, ik wil naar het buitenland of ik wil iets gaan doen, wat dan ook, taalkursus of reizen of wat dan ook. Dat vind ik heel stoer en leuk. Maar ik heb.
Maar horeca dan? Want dat zegt.
Horeca vind ik gewoon, het is werk.
Ja.
En als je heel hard werkt en 's avonds en natuurlijk ben je dan 's ochtends niet om 8 uur, dat begrijp ik.
Nee.
Dus daar zit het met mij gewoon. Maar het is, dat zit iets heel calvinistisch in en misschien ook ouwe lullerig. ja, als je de in je bed ligt en daarna gewoon niks gaat doen en gaat, dan verdoe je je tijd. Maar misschien hoort dat ook wel bij een bepaalde leeftijd. Wat ik ook straks graag wil weten van onze expert. En iemand anders zei trouwens, vroeger hadden veel jonge mannen, en ik ben zo oud dat ik daar ook toe behoor, verplicht een tussenjaar, namelijk de dienstplicht. Ik weet niet of de meneer of mevrouw is, maar ik zou het helemaal niet verkeerd vinden dat alle jongeren verplicht vrijwillig een tussenjaar zouden doen op sociaal-maatschappelijk vak. Iets voor de samenleving. Nou, mag ik dat zelf? Ik ben er helemaal voor. Oh. Ik ging in dienst. Ik moest in dienst. 1982, lichting 82-5. Ik heb de Russen tegengehouden toen nog, persoonlijk.
En nou, dank je wel.
Graag gedaan. Ja. Ze komen nu alweer, maar goed.
Ja.
Ik zou journalistiek hebben willen. Ik wilde journalistiek gaan doen. Ik werd uitgeloot. Je had nog maar één opleiding in Nederland, toen in Utrecht. Dat lukte niet. En toen heb ik eigenlijk geen idee wat. En toen ben ik maar eerst in dienst gegaan. Had ik dat in ieder geval gehad. Dus dat was ook een soort tussenjaar. Maar ik vind het wel iets moois. Zeker in maatschappelijke dingen. Van dat jongeren het idee krijgen. Ja, je mag wel iets doen of zo voor de maatschappij. Oh god, Ivanka van der Zwaan zit met ogen te rollen.
Ja, ik bedoel, stel net dat je niet in dienst was geweest een jaar, maar dat je dan zeg maar verplicht bejaarden had moeten wassen.
Ja, of had ik niet leuk gevonden, maar misschien is het wel goed.
Ja, maar dat is toch geen intrinsieke motivatie. Dan ben je dus ook echt een hele rottige bejaardenverzorger dan.
Nou, dat weet ik niet. Misschien word je dan wel in dat jaar, denk van, goh. Wij gaan zo meteen de expert voorstellen, maar die zit hier echt met te kijken naar ons van wat raaskallen jullie. Weet je wat? Wij gaan gewoon meteen over. Want wij gaan over naar wat ik hoor aan jouw stemgeluid. Luister.
Overslaande reactie. Ja, hysterie hoor je.
Precies.
Ja.
Anke van Donkersgoed. Hallo.
Hallo.
Jij bent onze expert. Lachend zit je al. Jij gaat ons waarschijnlijk met terugwerkende kracht genadeloos corrigeren. Stichting Breekjaar. Vertel eens even, wat doe jij? Waar ben jij? Waarom hebben we je uitgenodigd? Ja, dat weet ik wel, maar luisteraars.
Ja, nou, superleuk om hier te zijn. Dank jullie wel. Stichting Breekjaar. Ja, wij bestaan dit jaar 10 jaar. En 10 jaar geleden zijn wij gestart met ons eerste jaarprogramma. Voor jongeren die na de middelbare school de weg kwijt zijn. Kijk. En dus in zo'n tussenjaar bij ons een jaar lang in een groep van 30 andere jongeren, die dus ook aan het zoeken zijn, met 3 coaches op een super vette plek, gaan ontdekken wie ben ik nou eigenlijk? Wat kan ik? Wat wil ik? Hoe ga ik vanaf nu mijn keuzes maken? Hoe ga ik mijn leven inrichten? En dus met heel veel meer zelfvertrouwen en zelfkennis het leven vervolgen.
En welke was de minimum leeftijd toen?
16 tot 24 hebben wij in onze jaar- en halfjaarprogramma's.
En dan ga ik meteen even vragen, want een van de opmerkingen toen ik op Instagram aankondigde tussenjaar, dat iemand zei, die stuurde mij een DM en zegt, joh, Kloen, ik luister met plezier naar je podcast, maar nu sla je toch de plank mis, vind ik. Ik heb 1 zoon die heeft gymnasium en 1 dochter of zoon, dat weet ik niet meer, VMBO. En dit is wel heel erg gymnasium en ateneum en haar. Want als je nog geen 18 bent, heb je gewoon leerplicht.
Mm-hmm. Ja, dus we hebben ook jongeren die nog leerplichtig zijn. Die bijvoorbeeld echt niet meer een weg vonden op school. En die dus ook met een leerplichtambtenaar achter zich aan rondlopen. En dan bij ons terechtkomen. En in overleg met de leerplichtambtenaar is die over het algemeen dan heel blij.
Dat ze bij okay, ons dan mag dat wel.
Ja, en dan moeten ze wel bijvoorbeeld een verslagje schrijven of zo.
Ja.
Maar ze zien ons wel als een partij die dus niet officieel onderwijs is. Maar wel natuurlijk jongeren echt op de been helpt om verder te leren.
Oké.
Dus op die manier.
En mag ik maar eventjes, wat voor types, je kunt mensen niet over één kam scheren, maar wat voor types 16, 17-jarigen komen er dan bij jullie?
Ja, het is wel heel verschillend van alle opleidingsniveaus eigenlijk. Het zijn sowieso jongeren die gemotiveerd zijn om zichzelf te ontdekken. En dat is heel fijn. Want meestal zijn ze het op een bepaalde manier al tegen de lamp aangelopen.
Ja.
Ze hebben bijvoorbeeld al een tussenjaar gedaan en ze zijn daar niet verder mee gekomen.
Nee, dus ze worden niet gestuurd door hun ouders van ga daar maar even regelen. Ze willen het zelf ook graag weten.
Nou, jij lacht, wel dus heel vaak eigenlijk dat ze met tegenzin op onze proefdag komen. Echt denk van, en dan zitten ze daar ook en zit ik onder een petje, weet je, een beetje verscholen. Moet ik nou weer heen van mijn moeder? En dan gaan we aan de slag. En wat wij doen is alleen maar ervaringsleren. Dus bij ons is het, wij zitten in Utrecht bijvoorbeeld in een omgebouwde gymzaal met graffiti en een keukenblok waar ze zelf alles mogen doen en pingpongtafel en gewoon heel chill, zeg maar. Echt een fijne sfeer voor hun waar ze ontspannen kunnen. En vervolgens gaan we energizen, dus spelletjes doen, gewoon in beweging komen met muziek, gewoon goede sfeer maken. Gaan we met elkaar delen met de ijsberg, met het model van hey, wat laten we nou eigenlijk wel aan elkaar zien en wat laten we niet aan elkaar zien.
En dit lukt dan ook, want als jij ze omschrijft, zo'n 16-jarige met een petje, we zien hem voor ons.
Ja.
En dit lukt dan ook, dat energizen?
Ja, ja. Dat lukt eigenlijk wel,
goed.
Ja. Ja, wij werken ook vanuit de Break Academy, want een andere tak is vanuit onze stichting werken we ieder jaar met 10.000 jongeren van brugklas tot HBO. En dan komen we in de schoolsetting. En daar gaan we ook met ze energizen. En daar merken we dat het wel een stuk lastiger is. Omdat zij zelf al in een hiërarchie, in een soort groep zitten.
Precies.
En dan,
nou,
wie komt daar? Weet je, komt daar een trainer? Moet ik van mijn stoel? Hoezo? Weet je wel. Dus daar hebben we wel meer weerstand. Met de jongeren die komen voor ons jaar- of halfjaar programma, die zijn al op een plek met zichzelf van, oeh, er moet wel even wat gaan gebeuren, zeg maar, met mij.
Ja.
En daardoor hebben ze meer motivatie om ook wel uit hun comfortzone te komen. Maar ook die comfortzone spreken we met ze. Je kan blijven zitten onder je petje, maar waar ga je dan komen, weet je?
Is wel, ja. Wat ik kan me wel voorstellen, want ik kom heel vaak middelbare scholen en je hoort van bijna alle docenten dat er een soort omslagpunt komt. Bij meisjes vaak eerder dan bij jongens, maar op een gegeven moment dat ze denken, ik heb natuurlijk geen zin om tot mijn 40ste hier op die kutschool te zitten. Alleen ze weten nog niet wat. Dit beschrijf jij ook een beetje. Ze zien er lamlendig uit, maar ze zitten wel. Ja, ze weten ook, er moet wat gebeuren natuurlijk, ja. 16, 17.
Ja. Ja, en ze willen ook zelf graag. Ik bedoel, ja. Hè, het is natuurlijk voor niemand fijn. Ook niet voor een puber. Nee. Om niet te weten waarvoor je er nou eigenlijk bent en wat je gaat doen. En je ouders zitten naar je te kijken of de maatschappij kijkt je aan. Of je voelt een bepaalde druk. Ja, daar wil je zelf ook graag een antwoord op. Maar wij krijgen dus echt jongeren van alle verschillende soorten maten. En sommigen met best wel heftige rugzakjes. Die ook wel gewoon echt wel flinke dingen hebben meegemaakt. Of uit lastige gezinnen komen of uit armoede. En ook jongeren die eigenlijk gewoon best wel goed in hun vel zitten. Maar gewoon denken, ja, ik vind het een vet jaar. Want hier ga je gewoon super effectief jezelf ontdekken. En ik wil een bedrijf opzetten, bijvoorbeeld.
En dat zit allemaal bij elkaar.
Ja, en dat is juist het vette.
Hoe ziet dat eruit?
Ja, een diverse groep jongeren die er van de buitenkant anders uitzien, maar van de binnenkant allemaal eigenlijk hetzelfde zijn.
Weet jij ook, want dit zijn eigenlijk kinderen die dan vastlopen, hè, die dit niet weten. Maar dan heb je ook natuurlijk nog een soort van de luxe probleem tussenjaar. Gewoon omdat het in de mode is volgens mij. Hè, dus kinderen het van elkaar horen en dan overnemen. Weet jij een beetje de cijfers ervan? Hoeveel kinderen per jaar nemen nou zo'n tussenjaar?
Nou, ik weet niet de exacte cijfers, maar ik weet wel dat het weer echt aan het stijgen is. Dat er was natuurlijk eerst de beurs, hè, en dat werd toen volledige lening.
Ja.
Nou, dat heeft invloed gehad. Nu zie je weer stijging. Ik denk ook zelf, omdat steeds duidelijker wordt dat het onderwijssysteem echt niet zo goed in elkaar zit.
Nee, ja.
Dus ik ben zelf met breekjaar begonnen toen ik 24 was. Omdat ik op mijn 22e zelf een burn-out heb gehad. Omdat ik eigenlijk als heel braaf meisje juist precies gedaan had wat er op school de bedoeling was. Hè. Ik had mijn diploma, of ik had eerst mijn HAVO, toen mijn VWO, toen universiteit. Ik had geen idee waarom ik aan het doen was wat ik aan het doen was. Communicatie en informatiewetenschappen, zeg maar de meest brede, nietszeggende studie die ik kon vinden. Ik dacht, ja, dan kan ik alle kanten nog op. Daarna nog een master gedaan. En daarna was iedereen blij. Je hebt je diploma, nu ben je er.
Behalve
en
jij.
Ik dacht, wat ga ik nou doen dan?
Ja.
En ik ben maar gewoon begonnen met een baan. En daar ben ik binnen een paar maanden burn-out geraakt. Echt gewoon letterlijk zo ver van mezelf verwijderd. Dat ik gewoon niet meer voelde, wie ben ik nou eigenlijk? Waar word ik überhaupt enthousiast van? En zo mijlenver van een gelukkig leven. En
het is toch
ik denk
erg
dat
op je 22e. Dat vind heel ik wel
erg,
echt.
Ja.
Ik hoor dat. Ik was laatst op een feestje en was aan het praten met een man die psychologisch op een van de universiteiten of hogeschool Amsterdam, geloof ik zo. En toen zei ik van, hij zei ja, het is drukker en drukker. Het aantal jongeren al, maar dat is begint al eind middelbare school en dan studenten met een burn-out, met de druk,
ja,
is niet te vergelijken zo groot met jaren geleden.
Ja, Ja, en ik denk dus ook dat de nieuwe generatie, zeg maar, is ook gewoon weer echt een heel stuk bewuster en kritischer en scherper op waar slaat dit eigenlijk op? Dat ik hier zo op school in een soort van worstvorm geduwd word, waar iedereen dan doorheen moet passen. Want op zo'n manier moet je leren en dit moet je leren. En als je dat nou maar herhaalt op die manier in die toets, dan vinden we het goed. Ja, het slaat toch ook eigenlijk nergens op. Nee, ik bedoel, ik wil niet het onderwijssysteem helemaal afkraken, want er gebeuren ook heel veel goede dingen. En vooral heel veel toegewijde docenten die echt hun best doen.
Maar het is wel, want wij hadden Johannes Visser hier laatst over, die een vurig betoog haalde over de, hield over de cijfercultuur in Nederland. Ja. Dat alles op cijfers is gericht. En dit horen we eigenlijk wel in. Ik heb persoonlijk, ik ben vaak praat met docenten en met leerlingen over lezen en zo. Maar ook daar is het natuurlijk, het faalt het onderwijssysteem. Niet de docenten, maar het systeem, het toewerken naar het examen, faalt hopeloos. En zijn we het slechtste jongetje van de klas in Europa. Maar hier op dit gebied, dus dit is wel echt een probleem wat breed wordt herkend en erkend.
Ja. Ja, en wat ik wel mooi vind, is dat jongeren dus wel in een tussenjaar op een andere manier dan hoe het ze wordt voorgekoud en voorgeschoteld, zichzelf en het leven gaan ontdekken.
Ja, maar goed, er zijn ook heel veel ouders die zijn dit niet gewend uit hun eigen tijd. En die vinden dit ook heel spannend. Hè? Ik hoorde dat ook bij de diploma-uitreiking van een van mijn kinderen, hoorde ik ouders om me heen zeggen, ze nemen allemaal een tussenjaar. Het wordt steeds gekker. En dus ik snap wel een beetje dat gevoel van, nou ja, wat is dit nou voor gekkigheid? Waarom gaan ze niet gewoon leren? Dus ik denk dat het voor, en we hebben ook veel vragen van luisteraars over gekregen, omdat wij kennen dit ook niet. Dus hè, hoe werkt het precies? Ik zal even één vraag voorlezen die we hebben gekregen. Als het brein gewend is aan leren en studeren, werkt zo'n tussenjaar dan niet positief op het leervermogen of werkt het juist niet positief op het leervermogen? Even los van alle leuke ervaringen die zo'n tussenjaar geeft.
Ja.
Weet je hoe dat zit?
Ja, zeker. Ja, dat is een veelgestelde vraag inderdaad. Kijk, ik denk dat het heel erg uitmaakt hoe je je tussenjaar vormgeeft. Want dat kan dus op 1001 manieren. We hadden het net over de horeca, over reizen, over werken, of welke manier dan ook, over in je bed blijven liggen. Kijk, en wij hebben daarom ook in ons jaar, en ik wil niet zeggen dat iedereen ons jaar moet doen, maar haal er wel je inspiratie uit. Gewoon heel veel dingen leren en ontdekken over jezelf die juist bijdragen aan het leervermogen. Dus wat is belangrijk voor leren? Nou, 1, dat je gewoon lekker in je vel zit. Hè? Veel jongeren zitten gewoon super gestrest met een hoog cortisolgehalte. Proberen ze ook nog allemaal dingen in hun hoofd te stampen voor een toets. Ja, dat gaat niet werken. Oké, dus nummer 1. Hoe kan jij ontspannen, gewoon uitademen, relaxed, een beetje normaal in je vel zitten? Dat is al een uitdaging voor heel veel jongeren. 2. Weten waarom jij iets wilt leren. En dus intrinsiek gemotiveerd zijn om iets te leren.
Weet je waarom je iets wilt leren?
Ja, dus dat je voelt dat je gewoon enthousiast bent over hetgene wat je aan het doen bent.
Ja.
Niet per se omdat alles wat in je studie zit nou zo leuk is, maar omdat jij weet, ik doe die studie omdat ik zelf geboeid ben in deze richting. Of ik zie voor mijzelf hier een carrièrepad. Of ik voel zelf dat ik dit nu leuk vind. En ik denk dat veel ouders hun kind, zeg maar, pushen om maar gewoon door te leren. Omdat ze dan denken dat ze veilig eindigen met een diploma. En dan heb je in ieder geval een inkomen.
En dan.
Het slaat nergens op.
Vind ik ook helemaal
wat je wil is dat je kind bij die basisvoorwaarden van leren helpt. Dus ben je ontspannen? Voel je, of kun je ontdekken, of kan ik je helpen te ontdekken om erachter te komen wat vind je leuk, zodat je intrinsieke leermotor aangaat. Maar ook bijvoorbeeld wat wij doen binnen ons jaar is uitvinden op welke manier ben je intelligent. Dus er zijn op school doen ze zeg maar eigenlijk aan 2 intelligenties over het algemeen. Hè? Taal zeg maar en cijfers. Maar je hebt zeg maar 8 verschillende intelligentievormen.
Noem maar even een paar voor. Dat weten wij allemaal natuurlijk, maar voor de luisteraar.
Ja, ja.
Nou, bijvoorbeeld Ivanka, beeldend.
Neem jij eens even op anders?
Ik geef jou gewoon nu even het podium. Ja, pak hem gewoon hoor. Ja.
Nou, je kan dus ook beeldend intelligent zijn. Dat je heel snel beelden ziet. Dat je alles in beelden denkt. Dat je daar vaak ook heel creatief bent. Maar je kan ook muzikaal intelligent zijn. Kinesthetisch, dus fysiek, zeg maar, in bewegen. Ja, dus er zijn een aantal. Nou, er zijn eigenlijk een heel scala aan talenten eigenlijk, of manieren op jouw brein werkt. En op die manier is het ook slim om te leren.
Precies.
Zoals als ik naar mezelf kijk, ik heb gewoon eindeloos, zeg maar, op de universiteit readers van die eindeloze lappen tekst lopen herpro. Terwijl ik werk, zeg maar, in interactie goed. Ja. Dus als ik aan het praten ben of aan het luisteren ben of ergens over discussiëren, dan weet ik het gewoon. Dan zit het bij mij erin en dan krijg ik het er ook niet meer uit. Dus
dat is het grappig.
Ik wist dat niet. Dus ik heb heel eigenlijk ineffectief gestudeerd.
Ja. Nou.
En pas toen ik erachter kwam van, oh, zo zit ik in elkaar, kon ik als een trein gewoon vanuit vlogen, gewoon vanuit mijn eigen comfortzone.
Heb jij een eye-opener?
Ja, nou weet je, ik ga inderdaad autobiografisch luisteren is dit, maar echt wat jij nu zegt, ik schrijf nu 20 jaar en ik heb de gewoonte om, als ik bezig ben met een boek, dat over te vertellen. Nou, de meeste schrijvers doen dat niet. Die vertellen niet de titel, vertellen niet het onderwerp, ik wel. En ook als ik met journalisten praat, dan word ik altijd, dan ineens begint er, dan, het is net of dan mijn gedachten worden geordend. Dus ik leer heel veel van inderdaad interactie. Ook als ik dus gewoon in de kroeg op vrijdag vertel, als iemand zegt, wat ben je mee bezig? Nou, dan vertel ik wel. En dan begint het, de puzzel zich vormt zich dan veel meer dan als ik alleen bezig ben. Ik heb dit nog nooit gehoord, dat het een vorm van leren ook is. Ik vond altijd, ben ik nou zo loslippig als ik vertel? Maar ik merk, ja, ik word er ook goed van.
Ja, maar jij komt gewoon al pratende tot inzichten.
Pratende en dan luisteren en dan hoor ik mezelf praten. Ik, nee, dit is onzin. En dan ook, okay, en dat, nou.
Ja. Ik heb ook een vriendin, die heeft dit ook. En die zegt ook vaak aan het eind van het gesprek, dankjewel, dat is echt een goed inzicht. Maar dat heeft ze alleen maar zelf gepraat. Ja, ik vind dit fijn, want denk ik mooi. Mooi dat jij dat denkt. Maar je was net aan het vertellen en toen zei je van, ja, dat is heel goed hè, om dat dan te ontdekken. Maar stel nou dat je een soort lapswans op de bank hebt liggen. Die, ik denk dat ouders daar ook bang voor zijn. Dat je dus helemaal niet met jezelf aan de slag gaat, maar dat je gewoon niks doet.
Ja.
Dan kan zo'n tussenjaar misschien wel een driedubbel tussenjaar worden.
Ja. Nee, ja, kijk. Ik vind het altijd moeilijk om te generaliseren. Want iedere jongere is echt anders. En ieder heeft zijn eigen verhaal. Dus laat ik beginnen met te zeggen dat het natuurlijk niet ideaal is om alleen maar op de bank te liggen. En als een lapswans te liggen. Maar ja, wat veel ouders dan doen, is hun kind een schop onder reet proberen te geven. Of eraf te trekken. En dan krijg je gewoon letterlijk trekken en duwen met je kind.
Ja.
En dat gaat je letterlijk niet verder brengen.
Nee, nee.
Dus ik was net mooi bij, wat doen wij met jongeren? We brengen ze in beweging met de muziek en dan gaan we naar die ijsberg. En mensen zijn te vergelijken met een ijsberg. 10% van de berg zien we maar boven het water en 90% zit eronder. Dus jouw kind, als die een lapswans op de bank ligt, dat is wat jij ziet. Dat is die 10%. Maar wat zit daaronder? Want geen enkel mens is vanuit zijn kern wordt niet geboren als lapswans.
Nee.
We worden allemaal geboren als intrinsiek gemotiveerd om te leren.
Ja. Ja.
Avontuurlijk. Kijk, ik heb een kind van 5 en een kind van 1. Nou, als ik daar naar kijk, dan weet ik
die
het
meteen. Die zijn al heel intrinsiek gemotiveerd.
Die zijn alles aan het ontdekken de hele tijd. En zo zijn kinderen en zo zijn mensen eigenlijk ook.
Dat zei Jelle Jolles ook toen, de hoogleraar. Die zei van, je moet alleen maar de nieuwsgierigheid voeden.
Ja.
En voor de rest hoef je niks te doen.
Ja.
Simpel, ja.
Dus kun je als ouder op een andere manier naar je kind gaan kijken. Namelijk niet meer naar, het is zo'n lapswans en ik krijg hem maar niet met duw, geduw en getrek. Hoe hard ik ook duw en trek, krijg ik hem nooit van de bank. Nee, daarmee bevestig je kind dat jij echt denkt dat het een lapswans is.
Dus,
en wat je kind
wel
nodig heeft, is dat jij met je kind onder de waterlijn, vanuit kwetsbaarheid en openheid en vertrouwen, gaat onderzoeken van, hey, hoe is het met jou?
Ja.
Hoe voelt het voor jou om als een lapswans op de bank te liggen? Wat maakt dat je hier ligt? Want er zit, reken maar, heel veel onzekerheid in een lapswans op de bank. Die is echt niet zo blij met zichzelf.
Nee.
Dus die denkt waarschijnlijk, ja, ik kan ook niks. Want die is bijvoorbeeld heel vaak onvoldoende gehaald. Of die is 2 keer blijven zitten. Of die is gepest. Er zijn dingen gebeurd die voor deze jongeren ervoor gezorgd hebben dat die in een paralyzed staat is gekomen.
Ja, ja.
Hè? Het is gewoon letterlijk ze bevriezen. En dat zijn de 3 fight, fright, freeze.
Ja, ja.
Dat is gewoon als je in angst zit, als je in paniek schiet, als je niet meer ontspannen bent,
dan krijg je dat.
Nou, en de ene is dus een lapswans, de ander gaat heel erg vechten. Hè?
Ja.
Je pubers die ruzie maken met hun ouders. Of gewoon helemaal dichtslaan en er is geen contact meer mogelijk. En ik zou echt tegen ouders willen zeggen, weet je wel, adem uit. Ja, in ieder geval niet nog meer op de nek zitten van je kind, want je maakt het alleen maar erger. En wat je kind nodig heeft, is dat jij vanuit kwetsbaarheid en vanuit empathie en vanuit authenticiteit en ook je eigen shit in het leven, zeg maar, delend. Van, ja, ik weet het ook vaak niet en ik doe eigenlijk ook maar wat en ik ben ook daar onzeker over. Dat dat die kwetsbare kant en het niet weten en het verdriet en de angst en alles wat daar zit, wat supermenselijk is, dat dat aan de oppervlakte mag komen.
Nee, nou zeg jij, als jij dit zegt, kan ik me ook voorstellen dat er heel veel luisteraars denken, ja zeg, wat een soft gedoe. We hadden Annemarie Geerts hier, de mama van, die heeft haar oudste zoon op een gegeven moment elke ochtend om 8 uur uit bed getrapt, letterlijk buiten gezet en je komt maar weer terug als je een baan had.
Ja.
Nou, dat is het tegenovergestelde. Maar ik krijg hier ik lees een reactie die we op Insta hadden. Nou, ik ben blij dat onze kinderen nooit het tussenjaar bedachten. Daar waren ze nooit meer naar school gegaan. Nu hebben ze gelukkig diploma's en een baan. Maar wat moet je als ouder doen als zo'n tussenjaar, als echt een lapswansjaar wordt, als het 2 jaar wordt of 3? En dan? Wat doe je dan?
Ja, ik zou dus kijken naar je kind. Misschien heeft hij 2, 3 tussenjaren die fantastisch gaan. Ik hoorde jou net al mooie voorbeelden van, wintersportleraar is goed gelukt en die gaat nou verder.
Exact.
Ja, ja, ik geloof gewoon heel erg, en dat is ook denk ik het succes van ons van de afgelopen 10 jaar, is dat wij echt vol vertrouwen achter de jongeren gaan staan. En dat het dus ook mooi is dat hij zijn eigen weg gaat, ook als dat anders is dan het gebaande pad. In ieder geval is hij dicht bij zichzelf en maakt hij zijn authentieke, autonome keuzes. Ja, en nogmaals, als het dus tussenjaren zijn waarin je ziet dat je kind stilstaat of achteruit gaat, want dat gebeurt ook. Hè?
Je hebt
ook jongeren zien we vaak genoeg die dus bij ons aankloppen, die daarvoor zelf hebben geprobeerd hun tussenjaar vorm te geven en bijvoorbeeld inderdaad alleen zijn gaan werken. Maar die zijn eigenlijk heel eenzaam geraakt.
Ja.
Want je raakt dan uit de structuur van school, waar je gewoon sociaal met je leeftijdsgenoot samen bent. Je zit niet meer in het pad van, ik weet, hè, ik ben bezig inderdaad met mijn diploma te halen of aan het bouwen aan iets. En die voelen zich dan nutteloos. En ja, ik dacht dat ik er wel achter zou komen, maar ik weet het nog steeds niet. En nu heb ik een jaar helemaal verpest. En dat is dan een soort van nog de extra erbovenop.
Dat hoor je ook wel, inderdaad.
Ja. Ja, en ook daar wil ik tegen ouders en tegen jongeren zeggen, ik geloof daar niet in.
Nee, daar ben ik helemaal met je eens. Dat vind ik zo zonde op een heel mensenleven. Precies, een jaar, wat boeit dat nou?
Ja.
Ik snap alleen wel, het gaat natuurlijk ook heel erg over, aan de ene kant gaat het over geld, denk ik. Hè, van wie gaat dat allemaal betalen? Maar het gaat natuurlijk ook over gewoon wat jouw eigen beeld is van wat een goed tussenjaar is.
Yeah.
Dus ik denk dat daar ook nog best wel veel wrijving zit tussen ouders en kinderen. Omdat, stel nou dat je echt naar een kind luistert en die wil dus een jaar gelukkig werken en die is daar blij mee, dan zeg jij eigenlijk van, nou ja, dan moet je dat laten gebeuren. En stel dat hij het halverwege te eenzaam vindt, dan komt hij daar vanzelf wel achter. Ik denk dat dat een van de lastigste dingen is, omdat je denkt, een tussenjaar moet dan, weet ik veel, gevuld zijn met allerlei fantastische challenges. In plaats van dat je gewoon om de hoek bij de Albert Heijn werkt.
Nou ja, ik denk de grote uitdaging überhaupt van ouders in deze fase. Ik ben blij dat ik er zelf nog niet ben. Maar ik heb er heel veel ouders gesproken in de afgelopen 10 jaar. Die met dat dilemma zitten.
Exact.
Van waar, mijn kind staat op de rand van het nest. En hij is nog niet uitgevlogen, maar hij zit er ook niet meer in.
Nee.
En dat is een randje waarop ze flink wankelen. En denken, ga ik nou wel, ga ik nou niet, wat ga ik nou doen?
Nee, dat is heel herkenbaar.
Dus dat is gewoon hartstikke spannend. En ik denk dat je daarin als ouders ook vooral jezelf en elkaar moet opzoeken om die onzekerheid en die spanning en ik hoop maar dat het goed gaat, dat je die een beetje kan ventileren. Ja. In plaats van dat je dat allemaal op je kind dichtplakt en als het ware zegt, als jij nou tegen mij zegt, ik ga een diploma en een baan, dan kan ik tenminste rustig ademhalen.
Ja,
dat is geen ouderschap, toch?
Nee. We gaan het hebben, scenario's. We hebben elke keer een paar scenario's en dan vragen we hoe jij erop reageert. Of Ivanka of ik. En nou, daar komt hij. Je zoon heeft het allemaal geprobeerd. Studiekeuzebegeleiding, even een tijdje aan het werk, een reis naar Azië, zelfs een verkort traject bij Stichting Breekjaren, maar het mocht niet baten. Hij zit zo met zichzelf in de knoop en is nu voor de 3e keer gestopt met zijn studie. Hij weet gewoon niet wat je wil. Wat doe je? Optie 1. Ja, het is uiteindelijk toch zijn leven. Ik heb hem alle tools geboden die ik in aanbieding heb, maar nu is het aan hem om motivatie en richting te vinden. Optie 2. Ik maak me zorgen. Ik maak me echt zorgen. Ik ben bang dat hij hier depressief van gaat worden. Ik ben blijven bovenop zitten, al merk ik dat me dat niet in dank wordt afgenomen, dat ik me ermee, tussen aanhalingstekens, bemoei.
Ja.
Ja. Zeg het eens, Anke.
Ja, het is lastig. Het is gewoon lastig. Dus eerst empathie en begrip. En gewoon, het is gewoon lastig. Het is echt moeilijk. Ik denk...
Maar we willen een oplossing.
Ja,
door.
Je wilt de A of B van mij.
Ja, niet die, weg met die empathie. Hup, oplossing.
Kom eens op, hard door de bocht.
Ja.
Nee, ik zou zeggen... Blijf niet op de nek zitten van je kind. Want dat is gewoon niet goed. Maar blijf wel in contact. Blijf wel in verbinding. Op een manier die voor jullie werkt. Dus... je kind heeft je wellicht nog nodig, want het staat nog niet lekker op eigen benen. Maar niet nodig in de zin van dat jij de sturende, ik zal het dan nog wel allemaal voor je regelende ouder bent. Maar meer dat je zegt van ja, lieverd, het lukt je nog niet helemaal zoals je het wilt. Heel vervelend. Ik vertrouw er nog steeds op. Jij komt er wel, weet je wel. Je hebt gewoon eindeloos veel vertrouwen te geven. Ja. Ook als jij denkt, ah, het gaat helemaal niet goed. Dan toch kijken waar heb je wel vertrouwen, wat gaat wel goed, dat blijven benadrukken. En wat ik denk dat belangrijk is, is dat jongeren vangnet om zich heen hebben wat niet hun ouders zijn. Dus in ons programma hebben ze dat heel erg ook aan elkaar en aan de coaches. Maar kijk of heeft je kind fijne vrienden of heeft het een hobby of een sport of iets... waar het gewoon samen kan zijn... en zeg maar niet in die eenzaamheid en in die zelfafwijzing... de hele tijd in zijn eigen loepje blijft draaien. Ja. Dus kijk of je met je kind iets kan vinden... wat sociale structuur biedt, zeg maar... en waar hij zich een beetje aan kan optrekken ook.
Ja.
Ik moet ook denken aan mijn eigen broertje. Die heeft zelf ook echt 3 verkeerde studiekeuzes gemaakt... en uiteindelijk ook bleek dat hij een hoop had gelogen over hoe het... eigenlijk met zijn cijfers zat en zo. Precies. En het was al echt heel verdrietig ook dat zo moeilijke jaren waren. En uiteindelijk was het heel erg een opluchting voor iedereen... dat er weer gewoon werd gezegd, weet je, fuck die hele studie. Ja. Ik ga gewoon helemaal geen studie meer doen. Nee. Ik hoef van mezelf geen studie te doen, want ik ben gewoon goed zoals ik ben. Ook als ik geen diploma heb.
Ja.
Klaar. Want hij is gewoon gaan werken en hij is zijn eigen huur kunnen gaan betalen. En dat was al heel wat.
Ja.
En toen was het een soort van, dat hij een soort van zelfvertrouwen weer kreeg van... ik kan op mijn eigen benen staan, ik kan mijn eigen rekeningen betalen... en dat is goed genoeg voor mij. En daarna, na 3 jaar of zo, kreeg hij ineens een spark van... ik wil gewoon in de verpleging.
Ja.
Hij zat op een callcenter job en dat is het. En toen is hij gewoon naast zijn callcenter job... is hij op zijn 29ste, geloof ik, of 27... is die HBO verpleegkundige gaan doen. En dat doet hij nu. En nu is hij bij zijn werk waar hij blij van wordt.
Dat kan ook.
Prima. Hey,
we gaan zo meteen over naar Teun, onze 15-jarige expert, bijna 16. Maar ik heb nog even een praktische vraag. Jij zei in het begin, wij houden dan de leerplichtambtenaar eigenlijk van het lijf. Hoe ziet zo'n week eruit? Hoeveel dagen, en dan hebben we het over beneden die leerplichtleeftijd, dus 16, 17. Hoeveel dagen zijn die kinderen bij jullie?
Ja, dus we hebben 2 intensieve dagen op onze locatie. En dat is
per
dus,
week?
Ja, per week. Dus maandag, dinsdag komen ze bij ons. Dan gaan we volle bak aan de slag.
Dan moeten ze er ook zijn.
Ja, dan moeten ze er zijn. En dan hebben we dus allerlei workshops, trainingen. Eerst over ik, zeg maar. Dus wie ben ik?
Ja.
Waar kom ik eigenlijk vandaan? Wat voor nest kom ik vandaan? Maar ook waar ben ik goed in? Ja. Wat vind ik leuk? Wat is mijn purpose? Vervolgens komt het volgende blok na een aantal weken. Dat gaat over ik en de ander. Dus hoe ben ik eigenlijk in relaties? Wie bepalen eigenlijk voor mij nu mijn keuzes? Of ben ik dat
ook
zelf?
Spannend.
Ja, familieopstelling, dat soort dingen. We gaan echt helemaal uitvinden van hoe relateer ik me eigenlijk? Vervolgens gaan ze 6 weken op reis. Dus dan hebben ze die reisperiode, waarin ze ook los van elkaar even naar een andere structuur gaan dan dat ze gewend zijn.
Dan gaan ze in die gastgezin, hè?
Ja, ze kunnen inderdaad in een gastgezin, work away, maar ook sommigen gaan gewoon backpacken voor een aantal of interrailen. Of ze mogen dat helemaal zelf kiezen.
Oké. Okay.
16, 17 jaar, hè?
Ja.
Okay.
Ja, en wij coachen ze dus en ook elkaar inspireren ze op. Wat is nu een invulling van deze reis die voor mijn doelen werkt? Want de een, zijn doel voor breekjaar of voor zijn tussenjaar is heel erg die studiekeuze. En voor de ander is het gewoon überhaupt zeg maar een beetje zelfvertrouwen of een beetje opkrabbelen naar een moeilijke periode, wat dan ook. Nou, dus en dan helpen ze natuurlijk om vragen te stellen over die reis. Hè, wat haal je daar nou uit? Nou, en dan komen ze terug en dan is het ik en de wereld. Of nee, dat is de reisperiode. En dan heb je zeg maar ik en mijn toekomst. En dat is zeg maar ook meer, wat ga ik nou doen hierna? Dus dan gaan ze echt een studiekeuze bijvoorbeeld maken. Of in ieder geval een plan voor het jaar daarna. En ze eindigen het jaar met het maken van een festival. Wij geven ze alleen zeg maar de datum en de vergunning. En de rest moeten ze allemaal zelf regelen. Kaartverkoop, invulling, de creatieve invulling, het regelen van de drankjes, de uitnodiging. En dan komen er een aantal honderd mensen. En dan hebben ze zelf een festival neergezet. En dat is ook een vorm van ze leren ondernemen. Ik kan wel iets neerzetten. Als ik dit kan, wat kan ik nog meer?
Zeg maar, dit is, zo hoort het jaar te gaan. Maar hoeveel kinderen haken er dan af bij jullie? Die het ook bij jullie niet redden?
Nou, echt een enkele.
Echt waar?
Ja. Oh,
en jullie zitten door heel het land?
Wij zitten in Utrecht en in Amsterdam.
Utrecht-Amsterdam.
En de andere dagen in de week werken ze om het zelf ook te kunnen betalen.
Ja.
Dus wij zijn niet een gesubsidieerd programma. Dus het kost ook wat. Een paar duizend euro kost het.
Ja.
En jongeren moeten dus zelf vanaf het begin ook zeggen van ik ga naast deze twee dagen breekjaar ga ik ook twee of drie dagen per week werken om zelf te kunnen betalen.
Heel goed.
Daardoor zijn ze super gemotiveerd in het programma.
Ja.
Ik vind het bijzonder.
En we hebben ook een breekfonds voor degene die echt al bijvoorbeeld werken en daarvoor hun huur moeten betalen en echt dan niks over hebben. En daarvoor kunnen we extra steun bieden.
En om hoeveel kinderen gaat het nu ongeveer?
We hebben op onze twee locaties hebben we in totaal 120 jongeren per jaar in ons jaar en een half jaar programma. Dus dat zijn vier groepen van 30 jongeren. En ja, met de Academy zitten we dus echt van brugklas tot HBO door het hele land. En,
heb je ook een toelatingssysteem? Dus of mag iedereen die wil en meedoet en er zelf voor werkt zich aanmelden?
Ja, iedereen mag komen en juist van alle soorten.
Ja.
Ik bedoel, daar kijken wij helemaal niet naar welke vorm dan ook. Het gaat erover dat je een mens bent. En dat jij in die leeftijdscategorie aan het zoeken bent naar jezelf. En dat je zin hebt om te ontdekken. En dat je wel zin hebt om ervoor te werken. Dus ja, je moet wel uit je comfortzone willen komen.
Ja, ik vind het bijzonder. We hebben een Teun. Teun's tirade. Teun is, ik zeg het al, onze jongere expert. Daar komt hij.
Ik zit nu in mijn examenjaar, dus ik ben bijna klaar. En ik zou op zich na de middelbare school zou het zeker niet erg vinden om een tussenjaar te nemen. Maar dat ga ik niet doen, want ik weet al welke opleiding ik wil doen. En heb ik het liefst zo snel mogelijk af. En ik heb niet echt vrienden die een tussenjaar overwegen. Omdat de meeste vrienden van mij, die zijn ook niet echt de leeftijd om een tussenjaar te nemen. Want meestal doe je zoiets als je klaar bent met VWO bijvoorbeeld. Dan ben je tenminste, 18 of zo, 17. Dan de leeftijd om een beetje te kunnen reizen en snap je? Dan heb je er wat meer aan. En vanuit school, ja, ze hebben me geholpen met open dagen. Ze zitten een beetje achter je aan met schrijf je in. En ze houden je zeker op de hoogte. En ze hebben bijvoorbeeld ook een mbo-soort promotiedag georganiseerd op school. Dat allemaal opleidingen over zichzelf kwamen vertellen op onze school. Dus ik word zeker wel begeleid daarin.
Kijk, vind je
Teun heb je Teun om 5 uur 's ochtends gebeld of zo?
Ik.
Nee, dit is de algemene toon.
Teun,
en gaap van
zeggen, Teun gaapt altijd. Ja. Gaapt altijd. Maar wel plichtsgetrouw, hij antwoordt ook altijd.
Ja.
Goed. Dat, als je het zo Teun koppelt, dat eerlijk gezegd koppelde ik dat ook. Toen wij op het idee kwamen om tussenjaren te doen, had ik ook, dus de kritiek van die vrouw op Instagram was terecht. Ik had in mijn hoofd inderdaad een 18-jarige die gaat iets doen of zo. En dat vind ik wel heel verfrissend. En ik vind het ook heel indrukwekkend wat jij vertelt over dat breekjaar en zo. Maar Teun koppelt natuurlijk echt ook aan 18 jaar. En hij is dus bijna 16 of 16, wat hij nu zegt. Wat vind je van zijn
Ja, ik vind het grappig. Dat hoor je vaak jongeren zeggen die wel weten wat ze willen. En dan heb ik het niet nodig. En dat is prima, weet je. We moeten het ook alleen doen als je het zelf wilt. Maar ik denk van, het is gewoon raar dat we het een tussenjaar noemen. Want waar breekjaar eigenlijk over gaat.
Er zit al een oordeel in eigenlijk, hè?
Ja.
Tussenjaar.
Ja. Kijk, breekjaar is dus ontstaan ook vanuit mijn eigen. En we zijn nog met een aantal andere oprichters. En die hadden dat ook. Dat ze ons zo verbaasden over het schoolsysteem. Dat het zo tekort doet aan jezelf als mens, jouw motivatie en erachter komen wat je talenten zijn en hoe je kunt leren. Al die dingen die leren eigenlijk mogelijk maken en een gelukkig leven mogelijk maken, die vinden we niet belangrijk. Maar allemaal kennis en Franse woordjes en formules moet je uit je hoofd leren.
Ja.
Terwijl eigenlijk vind ik dus dat het geen tussenjaar zou moeten heten. Onze missie is ook dat breekjaar uiteindelijk met pensioen kan. omdat het onderwijssysteem... Ja, dat je niet meer een jaar nodig hebt na de middelbare school om jezelf nog, zeg maar, te ontdekken. Ja. Als hoe werk je? Je hebt tot je 16 of tot je 18 op school gezeten. En dan ga je ontdekken hoe je eigenlijk leert. Ja. Dat is heel raar.
Ja, dat is heel raar. Maar werken jullie daar ook aan dat het onderwijssysteem verandert? Zeg maar
Met de Break Academy doen we dat dus. Zitten we dus op scholen. En wat we daar vaak doen is überhaupt ook weer door spelen, delen, waarderen. Dat zijn een beetje onze drie stappen altijd. In allerlei werkvormen om dat in klasse te brengen. Om het mentoruur dus veilig te maken. Ja. Maar ook een soort van, misschien ken je het over de streep. Nee. Programma.
Ja.
In ieder geval kan je ook terugkijken. Nog een tijd geleden op tv. Is echt een supermooi programma. We werken ook veel met dat soort werkvormen. Om jongeren dus de waterlijn te laten zakken. En meer echter dus met elkaar te zijn. En te gaan delen over wat je eigenlijk echt meemaakt. Of wat je eigenlijk echt voelt. En op die manier veel meer verbinding. Maar ook vertrouwen. En veel meer samen leren. En elkaar om hulp durven vragen. En niet zo uit het veld geslagen zijn als het even misgaat. Maar gewoon veel stevigere mensen te krijgen. Die veel meer ook op elkaar kunnen bouwen als klas. Dus dat is wat wij doen op scholen. En wat ik nogal mooi vind om te noemen is op Graafschap College in Doetinchem. Maar bijna ook op het mbo. Ook zo'n echt een heel jaar. Eigenlijk een beetje een kopie van breekjaar. Maar dan binnen het mbo. En daar hebben ze dus... Daar is het dus wel binnen een onderwijsinstelling. Dus daar kun je gewoon gesubsidieerd. Ja, en dat willen we heel graag met nog veel meer mbo-instellingen.
Wat ik wel leuk vind, mijn jongste zit op een democratische school. En is gedrop-out op een gegeven moment van twee middelbare scholen. En zij zit nu ook van, ik wil toch wel een diploma gaan halen. En best moeilijk. En dat mag mij gelukkig mijn vrouw en mijn ex en ik, wij zitten. Je mag een diploma gaan halen, dat is hartstikke goed. Maar zij maakt dus edits. Hè, want ik vertelde het vorige keer is edits. En daar is ze zo goed in. Maar heeft ze ook dus met die klanten contact. Heb je nog eens een keer wat nodig? En het zijn Amerikaanse dingen. Ze praat in het Engels ermee. En ze doet ook de incasso. En ze doet de klantenservice. Ja, en ik zeg er haar ook, schat, luister. Ik geloof dat 1 op de 2 banen die nu bestaat straks niet meer. En de 1 op de 2 banen die straks bestaan, hebben nu nog nooit van gehoord.
Misschien is het wel 70% zelden. Studeert voor iets wat hij daar niet kan doen.
Nee. Dus ik zeg ook tegen haar, maar luister. Ze verdient ook veel geld ermee. Ze gaat hartstikke goed. Ja, je hoeft niet per se vakken te vullen bij Albert Heijn. Je hoeft niet per se een baantje, een koffie te schenken. Als jij dit goed doet en goed kunt en je leert ervan... Ik heb het volste vertrouwen en waarschijnlijk ga jij nooit ergens achter de receptie staan. En ik kan me ook niet voorstellen in wat jij goed in bent... dat er ooit iemand om een diploma gaat vragen. Ik zeg gewoon op zijn kruis, doe waar je goed in bent en wat je leuk bent. En dan komt het vanzelf wel goed. En dat vind ik wel leuk, dat voorbeeld van jouw broer ook. Die gewoon op een gegeven moment na een aantal jaar zegt... ik wil in de zorg werken of ik wil dit.
Ja. Dus en voor mijn ouders was dat ook een soort inderdaad... Je ziet de hele tijd in je kind die potentie.
Ja.
Hè? En dan denk je, wat kan ik nou nog doen... zodat jij die potentie er maar uit laat komen? En dat is precies wat averechts werkt. Want dan zit je er dus op te pushen. En dan geef je eigenlijk dus de boodschap... Je bent er nog niet. Terwijl je kind, wat jij mooi zegt... is doe gewoon wat je leuk vindt en waar je goed in bent. En dan gaat die intrinsieke motivatie... die stroom, die komt op gang. Ja. En die probeert wat en die durft wat. En die kan vallen en opstaan. Dat maakt niet uit, want uiteindelijk is het toch wel goed.
Ja.
En dan kunnen alle connecting the dots, zeg maar... Hè, zoals Steve Jobs zo mooi zegt... kunnen dan op hun plaats vallen. En kan iemand heel mooi terechtkomen.
Ja. De ultieme tip.
We zijn bijna aan het einde, maar we vragen altijd aan onze expert, dus ook aan jou, Anke, als er één ding is, dus dat pubers ouders zouden moeten onthouden van deze aflevering. Wat is jouw ultieme tip?
Ja, ik zou zeggen, dan gaan we weer even terug naar de lapswans op de bank. Het is er net van, het is een beetje soft en zo, misschien om zo op die kwetsbare laag te gaan zitten. Maar ik denk echt, als jij... naar je kind toe jezelf open en kwetsbaar als mens kunt laten zien... en kunt zeggen van, lieverd, ik weet het ook heel vaak niet... en ik doe ook wat in het leven. En ik ben daar ook uit de bocht gevlogen... en toen zat ik ook helemaal in zak en as. Ja. Dat gewoon helpt. Want als kind denk je gewoon, kijk naar je ouders op... denk je van, die snappen het allemaal, die weten het allemaal.
Ja, maar dat is ook niet zo.
En maar de taboe doorbreken en dus ja, inderdaad laten zien dat jij ook gewoon met hun kan levelen daarop en dat je dat het met jou ook is goed gekomen.
Ja,
dat
niet.
Is denk ik heel belangrijk. Want wat gebeurt er dan? Dan ontspant de jongere weer en denkt hij weer, ja. Oh ja, het is eigenlijk ook wel oké. Okay,
heel
het
mooi
komt
lied van
wel
heel mooi lied, een soort het is toespraak Class of 99 of Buzz Lerman, die regisseur, en die geeft allerlei tips en dan zegt hij van maak hij gaat in het Engels, maar zegt hij van ja, joh, maak je niet druk dat je nog niet weet wat je wil. Most interesting people I know still don't know what they want in their 40s. En
yeah,
dat vind ik een hele mooie ook, weet je. En je hebt ook het recht om heel je leven continu te veranderen van, ja, switchen. Mijn zus is op een gegeven moment ook in de zorg gegaan nadat ze dingen, en mijn neefje is vrachtwagenchauffeur geworden. Ik ben schrijver geworden toen ik 36. We doen allemaal, jij bent co-host geworden. Hè?
Ik
je
ben
had een
co-host
hele baan.
Ja, nou, hele maar dit was wel echt iets wat ik altijd al wilde. Ja, dus kijk, dat is in die zin.
Terwijl toen de podcast nog niet bestond, wist jij al dat je dit
hoopte
ging.
Ik altijd al.
Ja,
van jou ook.
Hey, en wat Anke, wat raad je, wat is je ultieme tip aan pubers?
Ja, dus pubers zou ik graag willen laten weten. Alle fuck-ups die je maakt en al het gevoel van ik doe het niet goed of ik moet het nog beter doen of wat dan ook. Het is allemaal alleen maar het leven wat aan jou vertelt. Nou, je kan het ook anders doen. En het zegt niks over jouw eigenwaarde.
Wat mooi.
Hè, dus heel vaak, we zijn allemaal heel bang om te falen. En daardoor proberen we allemaal de hele tijd het goed te doen. En lopen we in een soort van stijve... ik zie dat alles echt als een soort pinguïn zo. Als ik maar niet fout doe. Terwijl de meest succesvolle mensen, die weten van, als ik iets fout doe, of als ik een feedback krijg van dit werkt niet voor mij, of dit werkt niet voor de wereld, dan is dat voor mij informatie en winst. Want ik weet weer iets meer en ik heb weer een ervaring erbij. En it helps me to grow and to be a confident person. En dus kijk of je het fouten maken of het falen echt kunt zien als iets wat je mag vieren. Omdat het je bevestigt dat je het lef hebt gehad om iets nieuws te proberen. En nu iets beter weet wie je wel of niet wilt zijn. En vervolgens lekker verder je volgende stap kan zetten.
George, er is gaat een heel mooi filmpje nu van George Clooney rond. En die zegt eigenlijk dit, wat jij zegt. Hij zei, ja, weet je... George Clooney is best succesvol kunnen bestellen.
Ja.
Hij zegt, ja, weet je, je leert niks van succes. Hij zei, ik heb niets van mijn succes geleerd. Ik heb geleerd van mijn failures. Hij zei,
precies.
En wat ik iedereen aanraad is, ben niet bang om dingen te doen die misschien mislukken. Daar leer je van. En hij zei, wat je echt, als je net zo oud bent als ik, bijna dan, hij zei, wat je heel chagrijnig wordt, de dingen die je niet hebt gedurfd. Ik denk, ja, maar stel nou dat ik het wel had gedurfd.
Ja.
Terwijl de dingen die je wel durft en misgaan, denk ik, oké, dat vond ik ook heel mooi.
Ja. Dit is direct ook een tip eigenlijk aan ouders, toch? Want die moeten wel de ruimte geven dat je dat doet. Als die vervolgens zeggen, nou, je kan het wel zien als een les, maar ik zie het in principe als falen.
Ja, en voor ouders echt, als je wilt dat je kind succesvol wordt, laat hem leren in het echte leven, zeg maar. Want het is echt een heel ouderwets idee dat we het leven leren op school, hè, uit boekjes. It doesn't work like that. En denk even terug aan je eigen leven. Waar heb jij nou echt van geleerd? Waar ben jij nou echt van gegroeid? Waar heb je zelfvertrouwen van gekregen?
Zeker.
Wat waren de levenslessen? En ook, ga maar eens op zoek naar onderzoeken van mensen die op hun sterfbed liggen. Die terugkijken, wat vonden ze het allerbelangrijkste en wat hadden ze graag meer willen doen? Dat is de verbinding, dat is het avontuur. Dat zijn de echte momenten dat je voelt dat je leeft. En dat is eerder op de punt van de Himalaya, zeg maar.
Ja.
Of in een rikscha of waar dan ook. Dan in
En dat geldt ook voor mislukte tussenjaren. Hè? Want als je zo'n mislukte bijbaan hebt, of je gaat wel naar Honduras en... nou, het loopt helemaal verkeerd af. Is dat ook een les?
Ja.
Nou, niet helemaal verkeerd, niet maar een klein beetje.
Ik ga mijn schrijfsel vertellen aan het eind. Mijn dochters en stiefzoon zijn dapperder en avontuurlijker dan ik was op hun leeftijd. Twee daarvan hebben gereisd en wonen nu allebei op kamers. Ze hebben een tijdje in buitenland gewoond. Mijn jongste treinde op haar 11e al heel Nederland door. De andere, mijn stiefdochter, heeft gewoon op haar 17e jaar 3 maanden lang in Oostenrijk in haar eentje gezeten. Als snowboardinstructeur. En mijn stiefzoon werkt zich de tandjes om straks meteen naar Costa Rica te gaan, talencursus gaan volgen, gaan rondtrekken in Thailand en dan nog gaan reizen met een vriend. En ik bleef tot mijn 22e bij mijn ouders wonen op mijn veilige zolderkamer in Tilburg. Ik had het thuis goed, ik kon goed met Parma opschieten en er werd me niks verboden. Zo heb ik het altijd verkocht. Maar de werkelijkheid was dat ik, als ik heel eerlijk ben, een beetje laf was en een beetje gemakzuchtig. En pas tegen mijn 30e ging ik 2 jaar in het buitenland wonen, in Antwerpen, op 80 kilometer van mijn geboorteplaats. Ik bracht het als een emigratie met de trots van een ontdekkingsreiziger. Mr. Kloon, I presume. En op de leeftijd van mijn dochters ging ik zomers niet op reis, maar op vakantie naar Domburg, naar Blankenbergen, naar Rodos, naar Kreta, naar Lorettemar. Oh ja, en op mijn 18e op tienertour door Nederland. Reizen deed ik pas op mijn 40ste toen ik werkte en goed verdiende. Niet een jaar, maar 3 maanden tussen 2 banen in. Niet budget, maar in keurige hotels. Een lange tijd reizen, tijdens je studie op kamers wonen, een tijd in het buitenland wonen. Dat kan je toch later allemaal inhalen, Kloon? Nee, niet op de manier waarop mijn kinderen het doen of waar als je jong bent. Bewust weg van je ouders, bewust op zoek naar nieuwe ervaringen. Bewust op zoek naar anders, naar avontuur, naar jezelf. Ik heb van weinig dingen spijt in mijn leven. Maar die gemakzucht en die lafheid en die koudwatervrees hebben me in mijn jonge jaren ervan weerhouden dingen te beleven zoals mijn dochters en mijn stiefzoon ze hebben beleefd of gaan beleven. En je kunt alleen spijt krijgen van de dingen die je niet gedaan hebt. Ik gun alle kinderen op hun eigen manier een tussenjaar.
Amen.
Amen.
Amen. Dankjewel. Vond je het leuk, Anke?
Ja, ik kan er wel 3 doorgaan met jullie.
Dat horen we. Ik vind het echt... Ik weet niet, hoe vond jij ervan, Ivanka?
Nou, heel leerzaam. Ik zit ondertussen zelf ook een beetje te denken van... als ik thuis ben, ga ik dit een beetje zo doen. Ik denk dat alle 3 mijn kinderen gaan gewoon in dat programma mee.
Jij gaat heel druk.
Ja, dat is een mooi start.
Jij gaat helemaal niet overbodig worden. Nee. Jij gaat steeds...
Volgens mij is dat ook echt het ideale startpunt. Dat je niet als kind zelf zoiets doet, maar dat je ouders zeggen, jij gaat dat doen.
Ja.
Maar nee, dus ik vind het mooi. Ik vond het ook mooi wat je aan het eind zei over het fouten maken. Want dat soms dat klinkt heel vanzelfsprekend, maar dat is het totaal niet voor de kinderen in die leeftijdscategorie. Die kijken inderdaad huizenhoog tegen hun ouders op, tegen de vrienden van hun ouders. En dan horen ze ook nog eens dat ze allemaal toffe dingen moeten gaan doen. En ze horen mooie banen.
En kijk maar op TikTok en Instagram. Ja. En dan zie je alleen maar perfecte plaatjes. Dus dat is er ook niet makkelijker op geworden.
Ja,
nee.
Ja, dat is letterlijk... Ook, een van de kinderen zei van tegen mijn vrouw... Jeetje, god, die heeft een eigen bedrijf. En dit, ja, dan denk ik wel als ik... Dit kan ik toch nooit. Wat natuurlijk onzin is. Misschien kan je dat niet. Of misschien wel, of misschien ook beter. Maar het is niet het referentiekader of zo. Ik vond het ook echt heel leuk. En ik ga meteen breekjaar opzoeken in de Break Academy. Ik vond het enorm inspirerend. Vooral ook omdat de kritiek die wij dus kregen op Insta... van ja, Kloon, het gaat alleen maar over tussenjaren. Eigenlijk in de vorm zoals ik in mijn schrijfsel. Maar er is een hele andere vorm van tussenjaren... die eigenlijk geen tussenjaren verdienen te heten. Want nee, en ik vond het echt prachtig. Dank je wel, heel erg bedankt.
Heel graag gedaan.
Je luisterde naar Help, ik heb een puber. Mijn naam is Kloon, naast mij zat weer co-host Ivanka van der Zwaan. En deze week was bij ons de gast Anke van Donkersgoed. Dank je wel voor je komst. En je weet het, en als je het niet weet, ga ik het nog een keer zeggen. Like, abonneer, laat een recensie achter. Dat vinden wij leuk. En dan komen we hoger in lijstjes en dan komen we weer meer in. Heb je een tip? Mail ons op helpikhebbenpuber@kortimedia.nl. Dank je voor het luisteren en graag tot volgende week.
Tot volgende week.